Heer Jezus, uw dienst heeft zich voorbereid met uw woorden, Heer. Heer, en ik vraag u, raak hem aan met kracht, Heer, dat het mag belanden in ons hart, Heer, vanmorgen, Heer. Heer, dat het mag zijn dat we er sterk van worden, Heer Jezus. Dat ons geloof versterkt wordt, Heer, en ik zegen Marine zo met de kracht en met de liefde van onze Heer Jezus. De God die leeft. Amen.
Amen. Goedemorgen allemaal. Ik wil met u een stukje lezen uit Jozua. Ik zou met u wat heel veel stukjes willen lezen, maar dat wordt te veel, denk ik. Dus ik wil eigenlijk beginnen met Jozua. Jozua 1, dan vers 1 tot en met 9. En dit is het moment dat Mozes is gestorven, de dienstknecht van God. En dat Jozua in functie treedt, zo noem ik het maar. Want de overdracht heeft in feite al daarvoor plaatsgevonden. Als je dat zo gaat lezen, dan denk je, nou, Jozua moet meteen maar aan de slag. En krijgt wat bevelen mee van God. En dan moet hij maar beginnen. Maar er is wat aan vooraf gegaan. En dat zal ik straks duidelijk maken en laten zien. Maar Jozua 1 en vers 1. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere, dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn tot deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hittieten en tot de grote zee waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u stand houden, al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk, het land dat ik hun vaderen gezworen heb, hun te geven, in erfbezit laten nemen. Alleen, wees sterk en moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken, dan zult u verstandig handelen. Heb ik het niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u, overal waar u gaat. Dat is nogal een krachtige tekst. Dit is een stukje uit het Oude Testament en ik hoor sommigen al zeggen, nou let eens de wet vasthouden, wij leven er onder het Nieuwe Testament. Nou, ik zal uitleggen straks dat dit voor ons van groot belang is. Dat we ook hierna gaan handelen in het Nieuwe Testament. Jozua, wie was dat nou eigenlijk? Jozua kwam al voor bij de 12 verspieders. U kent het verhaal vast wel, dat Mozes verspieders uitstond in het beloofde land. Ze stonden al voor de grens, voor de Jordaan, om over te steken. En Mozes had gezegd, ga het land verkennen, en opdat we het binnen kunnen trekken. Nou, het is een groot fiasco geworden. Ze kwamen terug en ze waren vol lof over het land. Alleen, ja, er waren reuzen. Er waren reuzen. Ze konden dat land onmogelijk innemen, vonden 10 van de 12 verspieders. En het volk kwam in angst. En ze durfden niet binnen te gaan. En de Heer zei, ga binnen. En zij zeggen, wij durven niet. Wij gaan niet. Wij gaan terug naar Egypte. Nou, dat is ook bijna zo gebeurd. Ze zijn weer teruggegaan naar de woestijn. Maar er waren 2 mensen die zeiden, we kunnen het. De Heer gaat ons het land geven. En 1 daarvan was Jozua. Deze Jozua. 40 jaar jonger als nu, ongeveer 40 jaar. Maar hij was degene die zei, wij kunnen het. En hij durfde in te gaan tegen de meerderheid van het volk. Hij was 1 van de 12 verspieders. En 10 zeiden, nee, we kunnen het niet. En 1 zei, 2 zeiden, we kunnen het wel. Dus hij durfde, hij had de moed om tegen de opinie van het volk, tegen de gedachten van het volk, met gevaar om gestenigd te worden, om dat te zeggen. Hij had moed. Een ander moment is de geschiedenis met het koude kalf. Dat weet u ook wel. Mozes ontving de wet op de berg Horeb. Hij bleef een beetje lang weg. En het volk dacht nou, er zou wat met hem gebeurd zijn. Laten wij maar een god maken die ons terug kan brengen, die ons kan helpen. En ze maken een gouden kalf. God wordt daar heel vertorend over. Uiteindelijk dreigt hij om het volk te vernietigen. Maar Mozes bidt, Heer, doe dat nou niet. Doe dat niet. En Mozes maakt een tent buiten het legerkamp en dan gaat daar God ontmoeten. En wie staat er aan de poort? Wie staat er midden in die tent? Jozua. En als dan Mozes terugging naar het volk, naar het legerkamp, bleef Jozua in de tent. Hij had gezien hoe God van aangezicht tot aangezicht met Mozes sprak. En hij wilde daar in die aanwezigheid van God blijven. Dat was Jozua. Later in Numeri 27, dat kunt u opzoeken, dan zegt God, we staan nu weer opnieuw bij de Jordaan om het beloofde land in te trekken. Maar u mag daar niet in. Mozes had iets gedaan waardoor hij niet het land binnen mocht. Hij mocht het wel zien. En God zei tegen Mozes, ja, dit is nou, kijk dan maar, dat is het land wat ik het volk ga geven, maar jij mag er niet binnen. Jij gaat naar je vader toe. En dan zegt Mozes tegen God, in zijn bewogenheid over het volk, hij zegt, Heer, het volk moet een leider hebben. Het volk moet een leider hebben, anders dan wordt het niks. En dan zegt God, kies Jozua. Leg een deel van uw geest, leg hem de handen op voor het aangezicht van het volk, kies Jozua en stel hem aan als leider over het volk. Numeri 27. En dat moet hij doen voor de ogen van heel het volk. Dat zien we dan gebeuren in Deuteronomium 31. En die woorden die jullie net gelezen hebben, staan er eigenlijk letterlijk in. Niet alleen voor Jozua, maar ook voor heel het volk. Deze tekst, handel nauwgezet volgens de wet, staat daar letterlijk in. Het is eigenlijk een soort bevestiging wat God al via Mozes tot het volk had gesproken. Zo belangrijk was het dat ze de wet kenden en zich er nauwlettend aan hielden. Dat ze het overdachten met hun hart, dat ze het hun kinderen leerden, opdat ze God zouden leren kennen. Dat was de gedachte achter deze tekst. God kennen. God kennen. Het probleem is bij heel veel mensen onder ons dat we God niet kennen. We hebben het over liefde, we hebben het over de Vader. Dat kunnen we allemaal snappen. Maar het hart kennen van God, met al zijn beloften en al zijn zegeningen, met alles wat hij is voor ons en wil zijn voor ons, heel veel mensen kennen hem niet. En als je naar buiten gaat en je hebt het over Jezus, ja, ik heb wel eens ooit van hem gehoord, maar ik kom uit de katholieke kerk. Als ik zondagsavonds langsloop of bij mijn moeder gaat, mijn schoonmoeder gaat naar de katholieke kerk. Afgelopen zondag was er een ziekenzalving. En mijn schoonmoeder wilde daar naartoe. Twee mensen. In heel de kerk, twee. Erg, hè? Dan ga ik geen reclame maken voor de katholieke kerk, hoor. Er is van alles aan de hand, maar daar wil ik het niet over hebben. Daar gaat het niet om. Het gaat erom, kennen mensen God? God legt hier in het woord, via Mozes, te kennen aan het volk, leer het je kinderen. Deze wet, dit woord, mag niet wijken uit jullie hart. Veel mensen hebben heel veel kennis op de plank staan. Een Bijbel, grijs, niet van het lezen, maar van het stof. Ik denk dat veel mensen in huis nog een Bijbel hebben staan ergens. Niet alleen bij ons, maar ook nog. Wat doe je ermee? Het is kennis dat op de plank staat. Mensen zeggen, nou, ik heb geen grijze stoffige Bijbel. Ik heb er zelfs niet één. Dus je kan ook niet stoffig worden. Anderen zeggen, ja, ik heb hem op mijn iPad. En op mijn mobieltje. En af en toe plopt er een keer een tekst op. Als ik op een knopje druk. Hoe vaak drukken we op een knopje? Als het goed is, is je binnen een maand versleten de telefoon, maar Moeten we met het knopje moeten naar de reparateur? Kennen we God? Kennen we God? En wat zegt nou God tegen Mozes over Jozua? Als hij zegt, kies Jozua, de zoon van Nun. Dan zegt hij, hij is vol van de geest. Hij kan het volk gaan leiden. In Deuteronomium 34, vers 9, dat is net na, hiervoor voor dit hoofdstuk Jozua 1, dus je hoeft maar één bladzijde terug. Daar staat, Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest van wijsheid. Want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Daarom luisterden de Israëlieten nu naar hem, zoals ze deden, zoals Mozes geboden had. Er staat, Jozua, de zoon van Nun, was vol van de geest van wijsheid. Hij was vol van de geest. Dat staat er. Je kunt wel zeggen, je moet het woord kennen. Je moet het woord lezen. Als je niet vol bent van de geest, dan versta je er niks van. Er zijn mensen die theologen, er zijn voorgangers zelfs, er zijn dominees, die lezen het woord en ze snappen er niks van. Ze maken er mooie verhalen omheen om wijs over te komen, maar er ligt geen kracht in, omdat ze niet wederom geboren zijn. Als je niet opnieuw geboren bent, als je God niet kent, als je niet vol bent van zijn geest, versta je het woord niet. Dan is het gewoon een dwaasheid. Of een mooi verhaal. Er zit helemaal geen kracht in die woorden. En dan maak je een mooi verhaal over een bepaalde geschiedenis. Je legt het een beetje uit naar je hand. Je zet er een paar kwinkslagen in. Dat het mooi overkomt, dat mensen erom kunnen lachen. En mensen gaan naar huis met een mooi verhaal. Maar niet met de kracht van God. Niet met de Heilige Geest. Niet gevuld met de woorden van God. Het voegt niks toe. Geen redding, geen genezing, niks. Maar hier zegt God tegen Jozua: wees sterk en moedig in vers 7 door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes mijn dienaar u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek mag niet wijken uit uw mond, maar u moet er dag en nacht over denken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken, dan zult u verstandig handelen. En dat wordt gezegd tegen Jozua, die vol van de geest is. Dat is de combinatie, het woord en de geest. Dat maakt ons sterk. Dat maakt Jozua sterk. De Heilige Geest heeft dit boek geschreven. Hij is de auteur. En als hij in je woont en je samen met hem dit woord gaat lezen, dan is het een kracht van God. Dan brengt dat ons naar overwinning. Dan leven we niet meer in de nederlaag, maar dan leven we in de overwinning. Omdat God met ons is en met ons gaat en ons wijsheid geeft. Een geest van wijsheid bezat Jozua. Hoe kom je daaraan? In Psalm 111 vers 10 staat. Was het weer Annie? Zegt u weer? De vrees des Heren, de wijsheid komt door de vrees des Heren, dat ja, even vrij vertaald. Je kunt het even opzoeken, maar je krijgt pas wijsheid van God door de vrees des Heren. Dus als je respect hebt voor God, als je hem wil eren, dat is wijsheid. Daar begint de wijsheid, dat is het begin der wijsheid. Dus de combinatie, vol van de geest, het woord, eerbied, respect voor God. Dat is het begin der wijsheid. Dat geeft ons moed. Dat bemoedigt ons. Dat hebben we nodig. En hier, dat is het begin van de inname van het beloofde land. En Jozua heeft wijsheid nodig. Het volk heeft wijsheid nodig. Heeft nodig dat God met hen meegaat. En al wat hier staat, dat wijst erop dat God met hen meegaat. zolang ze dit maar doen. God verbergt zich niet. God handelt. Hij strijdt voor hun. Als wij in de problemen zitten en we handelen volgens Gods woord, dan zal Hij voor ons strijden. Dan gaat Hij het oplossen. Als mens hebben wij niks. We hebben natuurlijke kracht. Maar wij hebben niks te zeggen in onze, uit onze natuurlijke kracht over de geestelijke wereld. En wat daarin gebeurt. Soms overkomen ons dingen waar we eigenlijk gewoon machteloos tegenover, ons, tegenover staan. En dan hebben we de kracht van God nodig. Dan hebben we God nodig die voor ons strijdt. Die ons helpt. Die ons bijstaat. En hierna, dan zie je dus dat ze het volk gaat de Jordaan oversteken. We komen tegen dat de verspieders de stad Jericho willen gaan verkennen. Want dat is het eerste grote obstakel dat ingenomen moet worden. Dat is eigenlijk de poort voor het hele beloofde land. Dat moeten ze innemen. Maar Jericho is een sterke vesting. Een sterk ommuurde stad. En ik heb een boekje van Willem de Vink, zo'n tienerbijbel. En dan is die muur getekend. Moet je zo tegenop kijken. Een sterke, ommuurde stad. Hoe ga je die innemen? Hoe ga je dat doen? Zonder de wijsheid van God. Zonder een God die voor je strijdt. Hoe ga je die stad innemen? Je hebt wel van die films, weet je wel. Die oorlogsfilms, mensen van ridders en zo. En dan moeten ze de stad innemen. Dan gaan ze trapjes maken van hout. Met de touwtjes aan elkaar gebonden. En dan moeten ze omhoog. En voor ze dan boven zijn, worden ze omgeduwd. Nou, ga er maar aan staan. God heeft een ander plan. Dan moeten we een keer met u gaan naar Jozua. Jozua 5, vers 13. Jozua 5, vers 13. Ze waren al de Jordaan overgestoken. Hadden het verbond met de Heer vernieuwd. Door zich door de mannen te laten besnijden. Strategisch allemaal fout eigenlijk. Dat je het hele volk gaat besnijden. Tussen de mannen dan. Dat maak je wel zwak. Moet je herstellen. Strategisch helemaal fout. Maar God had gezegd, doe het. De overtocht over de Jordaan. Dan denk, ik dacht eerst van nou, het water dat houdt op met stromen. Dus de Jordaan was eigenlijk in die tijd bijna buiten zijn oevers. Wegen het smeltwater van die berg waar het vandaan kwam. Het was een grotere, onstuimigere rivier op dat moment als ze moesten oversteken. En dan zegt God van nou, zo en zo moet je het gaan doen. Zo wil ik het hebben. En als de priesters hun voet zetten in het water, dan houdt het op met stromen. Nou, dan moet je dan als leider tegen het volk gaan vertellen. Daar moet je moed voor hebben. Wees sterke moeder staat er ook in. Daar moet je moed voor hebben. Om dat tegen het volk te zeggen. En dan komt het volk, Jozua gaat het doen. En dan houdt die stroom niet zomaar op bij die voeten. Ik kwam erachter in de voorbereiding dat het water ophield met stromen al vanaf de stad Adam. Dat was 30 kilometer daarvoor. Tot aan de zee, Zoutzee, was de hele rivier droog. En dan kon het volk oversteken. Het volk in Canaan, dat was angstig geworden. Die was bang geworden voor de kracht van de God van Israël. Dat is een groot wonder. Die God is ook onze God. Beseft u dat? Die God van Israël is ook onze God. Die rivieren droog legt. Hij is uw God. 30 kilometer rivier droog. Het volk kan veilig oversteken. Lees het maar na. Vanaf de stad Adam tot aan Jericho was 30 kilometer. Dat was droog. En daarna tot aan de zee was ook droog. Eigenlijk wel logisch. Als het daar niet meer stroomt, kan het voor de rest niet meer stromen. Dat is al gebeurd. En dan komen we hier bij 5 vers 13. Jozua moet hebben gedacht van, hoe ga ik nou die stad innemen? Hoe ga ik dat doen, die sterke vesting? Hoe ga ik die innemen? Dat is een logische vraag. Als je leiding geeft aan een volk en je komt obstakels tegen en je komt belemmeringen tegen. En eigenlijk iets waarvan je denkt, ja, is onmogelijk. God is wel met ons. Wij zijn hier, wij zijn zo klein ten opzichte van die muur. Hoe gaan we dat doen? Maar God had gezegd, ik ben bij je. En dan moeten we lezen in vers 13, 5 vers 13. En het gebeurde toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag en zie, er stond een man voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. Jozua ging naar hem toe en zei tegen hem, hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? Hij was namelijk in oorlog met het volk Kanaan. Hij moest dat innemen. En die man zegt, nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere. Nu ben ik gekomen. En toen hij dat zei, dan staat er, toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen hem, wat wil mijn Heere tot zijn dienaar spreken? Jozua had meteen door dat het de Heere was. De Heere bemoedigde Jozua door zo voor hem te verschijnen. Hij was er. Hij was er werkelijk. Hij was werkelijk daar om Jozua en het volk te helpen. In de oude Statenvertaling staat in plaats van boog, aanbad. Dus er staat, toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, aanbad en zei tegen hem. Dat staat in de oude Statenvertaling. Ook in de King James. Dus het was niet zomaar buigen wat hij deed. Hij aanbad God. Hij had meteen door dat het de Heer was. Want hij maakt zich bekend met ik ben. Dat staat er ook in. We lezen daar zo makkelijk overheen. Over zo'n woordje. Maar daar staat ik ben de bevelhebber. Nu ben ik gekomen. Dat is eigenlijk het woord, de naam van God. God was er. En Jozua herkende dat, omdat hij wandelde met God, al daarvoor. Hij was een echte herder, een echte leider voor het volk. Met zo'n houding, en zo, dat je eerbied hebt voor God, dan kun je pas iets bereiken. Dan ben je echte herder. En dan zegt hij tegen de Heer, wat wil mijn Heere tot zijn dienaar spreken? Mijn Heere tot zijn dienaar spreken. En dan gaat die bevelhebber nog een stukje verder en zegt hij tegen Jozua, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waar u staat is heilig. En Jozua deed dat. Hoe ver moet je eigen vernederen voor God? Hij deed het, want hij had respect voor God. Het was een teken van totale overgave. Stel je voor dat hij God niet was geweest, dat hij niet God was geweest, die man. En je staat er met een zwaard en je ligt daar zonder schoenen, eigenlijk helemaal weerloos. Het getuigt van een groot vertrouwen in God. Groot vertrouwen, gehoorzaamheid. En dan maakt God zijn plan bekend. Ze moeten om de stad gaan lopen. 6 dagen lang. En God zegt, legt ook uit hoe ze dat moeten doen. Niet zomaar om de stad lopen. Nee, ze moeten om de stad lopen. De ark van het verbond meenemen. 7 priesters ervoor. De strijdbare mannen, de mannen die toegerust waren, moesten daarvoor gelopen. En het volk erachter, de overige deel van het volk. En dan moeten ze om de stad trekken. Elke dag 1 keer. En ze mogen niks zeggen. Helemaal niks. Ze mogen niks zeggen. Dat was het plan van God. En op de 7e dag moesten ze daar 7 keer omheen gaan trekken. Op dezelfde manier. En op het laatste moment, na de 7e tocht, op het bevel van Jozua, moest het volk gaan juichen. Dan zou de muur vallen. En zo is het gegaan. Maar het is eigenlijk een heel raar plan, strategisch gezien. Die loopt om een stad heen. Nou, gelukkig had ze toen geen kanonnen, pijlen. Dus je kunt zeggen, oké, die komen ongeveer tot zover. Je kunt misschien zo een beetje op een manier gaan lopen dat je net buiten het bereik blijft van de pijlen van de tegenstander. Zou vandaag niet meer lukken. Maar het is wel een vreemd plan. En je mag niks zeggen. Weet je? Soms gebeurt het wel eens dat je als oudste hier staat. Je bent in aanbidding. Iemand krijgt een woord van God. En je denkt, ja, dat is het. Vervolgens zegt de Heer, doe dat of doe dat. Dat heb ik een paar keer meegemaakt. En dan zeg ik op een gegeven moment, nou, als iemand met iets zit, steek je hand op. Of ga staan. Of kom naar voren. Soms voel je gewoon dat je moet gaan staan voor God uit eerbied. En dan zeg ik dat ook. En de andere ouders zullen het ook doen. Maar ik hoor zo vaak terug. Ja, dat is een spelletje van de oudste. Maar ik doe daar niet mee. Ik blijf gewoon zitten. Dat mag. Hier is niks verplicht. Ik heb ook wel eens het verwijt gehad. Ja, je manipuleert. Dat is het laatste wat ik wil. Wat ik wel wil is dat mensen worden gezegend. Dat mensen worden bevrijd. Dat mensen worden hersteld en genezen. Dat ze blij worden van binnen. Net zo blij als ik ben met mijn God. Net zo blij als Jan is met zijn God. Wij willen de vreugde van God eigenlijk in iedereen terugzien. Dat je blij bent met God. Wij willen dat mensen worden gezegend en worden bevrijd en worden genezen. Dat willen wij. En soms doet God rare dingen in onze ogen. En soms moeten we wel eens een stap zetten. Toen ik pas tot geloof kwam, kwam ik bij een schippersfamilie in een gezin. En die was vaak op zee. En ze ging met de coaster en dan was hij met zijn gezin daar. En dat, ze voeren dan tussen Nederland en Engeland. En dan kon met de coaster net aan. En zeg, ja, dan waren we op zee. En dan luisterden we altijd naar Maasbach. Ze luisterden naar Maasbach. Je kent wel die oude Johan Maasbach. Niet de Maasbach van nu. Dit zijn zonen. Neven misschien wel, weet. Maar de oude Maasbach. En het was een man van God. En dan zei hij op een gegeven moment bij de radio-uitzendingen, want ze luisterden naar de radio. En die zei hij wel eens, als je genezen wilt worden, leg dan de hand op de radio. Ja, die radio kan niet genezen, snap je? Er zit helemaal geen kracht in die radio. En dan zeg je, dan zal ik voor je bidden. Maar weet je, het gaat niet om die radio. Het gaat ook niet van dat rare gedoe van, ik moet mijn hand op die radio leggen. Het is een stap in geloof. Daar gaat het om. Het is een stap in geloof. Vertrouwen God op dat moment. Dit, wat ze hier moesten doen, waren heel veel stappen in het geloof. Want ze moesten namelijk er helemaal heen wandelen, snap je? En dat stil zijn, wat is dat nou? Ik heb er eens over nagedacht. Ik heb wel eens hier gehad dat ik tegen mensen zei, joh, kom zondag naar de dienst. Dan gaat God iets bijzonders met je doen. Ja, dat is voor mij ook een stap in het geloof om dat te zeggen. Maar ik voelde dat zo van binnen. Ik voelde dat die man naar de dienst moest komen. Dat voelde ik. En wat je voelt, en dat is als je met God wandelt, dan moet je dat ook zeggen. Zo zit ik in elkaar. Kijk, als God tegen mij spreekt en ik doe er niks mee, dan houdt God ook met spreken. En dat geldt ook voor jullie allemaal. Als God iets op je hart legt en je doet het niet, en legt het nog een keer op je hart en je doet het niet, en dan gaat het zo maar door, dan zegt hij, oké, het heeft geen zin. Dat moet je doen. Die man kwam niet. Zondag erop kwam ik hem tegen. Ik zeg, joh, kom nou naar de dienst. Want ik voelde nog steeds dat het nog steeds kon. Ik zeg, kom nou. Je moet komen. Hij deed het niet. Later hoorde ik dat mensen hadden gezegd, nou, God kan je thuis ook wel genezen. Dat kan thuis ook wel. Ja, je kunt thuis ook bidden. God kan alles. Maar daar ging het niet om. God kan het inderdaad thuis genezen. Waarom niet? Maar het gaat erom, zet ik een stap in het geloof. Doe ik het op Gods manier. Dat is gehoorzaamheid. Doe ik het op Gods manier. En dan wil ik niet zeggen dat ik het dus allemaal, wat ik zeg, dat het allemaal goed is. Ik maak ook fouten. Maar ik ben wel uit ervaring zo ver gekomen dat ik zeg, als God iets op mijn hart legt, moet ik het doen. Als ik ervaar dat het van God is, moet ik het doen. Dat is bij jullie precies hetzelfde. Als je ervaart dat het van God is, moet je het doen. Want als je blijft zitten, dan gebeurt er niks. God wil dat je dan die stap zet. De mond houden, voor mij is het zoiets van, dan kun je elkaar ook niet ontmoedigen. Dat was hier sterk het geval, want ja, ik kan me wel voorstellen als je zo met het hele volk en al die kinderen en al die om die stad heen loopt. En je staat te kijken voor die mannen in Jericho, dat je denkt bij jezelf, nou, is dit het nou? Wat heeft het nou voor nut? En dan ga je elkaar ontmoedigen. Maar je moet elkaar juist bemoedigen. En hier moesten mensen zwijgen. En door dat zwijgen heen ging God zijn werk doen. En toen ze echt konden juichen op dat moment, toen viel de muur. En ze konden zo de stad binnenlopen. Die muur waardoor de vijand zich veilig voelde. Ze hadden de deuren gesloten, muren hoog opgetrokken en ze voelden zich veilig. Ik ben nooit veilig voor God. Als je van een muur verwacht. Je bent veilig voor God als je met hem wandelt. Jozua kende het woord. Het volk kende het woord. Ze wisten wat God had beloofd. En ze handelden nauwgezet naar het woord van God. Uiteindelijk veroveren het volk het land. Ze nemen het land in bezit. En dan wil ik met u naar Richteren 2. Als het af kan nog wel. En dan komen we een ander iets tegen. Of dan, daar wordt dan gezegd van in vers 10, 2 vers 10. Nog 7 begint eigenlijk al. Jozua is gestorven. De mensen van de generatie van Jozua waren gestorven. En dan staat er in vers 10. Dus na Jozua en die generatie die met hem gestorven was, met zijn vader verenigd was. Toen stond er en na hen een andere generatie op. Die de Heere niet kende. En evenmin de daden die hij voor Israël verricht had. Er was volgens mij iets misgegaan. Want ze hadden de opdracht gekregen, de Israëlieten, om hun kinderen de woorden van God bekend te maken. Schijnbaar heeft dat niet gewerkt. Dan staat er in vers 11. Toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de Heere en ze dienden de Baals. Zij verlieten de Heere, de God van hun vaderen, die hen uit het land Egypte had geleid, en gingen achter andere goden aan. En dan staat er in vers 14, toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël en gaf hen over in de hand van plunderaars die hen plunderden. Hij leverde hen over in de hand van hun vijanden van rondom, zodat ze niet meer konden standhouden tegen hun vijanden. Dat gebeurde als je de Heer verlaat. Als je zijn woord niet kent, dan kom je in de nederlaag. 1 Samuel. Ik zal het weer kort te houden. Maar het is wel belangrijk dat we het zien. Samuel was een van de laatste richteren. De hele partij, de hele tijd van de richteren was een vallen en opstaan. Als het volk zich bekeerde tot God, kwam er zegen. Verlieten ze de Heere en gingen ze de Baals en de Astartes aanbidden, kwam er onheil. Werden ze geplunderd. En in de tijd van Samuel, toen hij geboren werd, ging het slecht met Israël. De zonen van Eli deden dienst in de tabernakel. Dat waren Hofni en Pinaas. En er staat van geschreven in 1 Samuel vers 12. De zonen van Eli waren verdorven mannen, want ze kenden de Heere niet. Dus moet je nagaan, er zijn priesters in het huis van God. Priesters in het huis van God en ze kenden de Heere niet. Het ging ook slecht met Israël. Als de Filistijnen kwamen, werden ze verslagen. Ze werden uitgebuit door de Filistijnen, ze werden geplunderd. Ze hadden niks. En ze hadden zonen, de zonen van Eli deden als priester hun werk in de tabernakel. En ze hadden totaal geen respect voor God. En in die tijd wordt Samuel geboren. Er staat geschreven dat de zonde van die mannen groot was. Maar Samuel werd door een bijzondere manier, maar toen we thuis maar eens lezen, in de tempel gebracht, bij de Heer gebracht. Hij diende God, hij groeide op. En hij werd een man van God, een profeet. Dan staat er in 1 Samuel, hoofdstuk 2 denk ik, is het 2? Is het goed? Hoofdstuk 2, ja. Dan staat er in 2 vers 26, en de jonge Samuel kreeg gaandeweg meer aanzien en gunst, zowel bij de Heere als ook bij de mensen. Hij kende God vanuit zijn ouders. De ouders waren gelovige mensen. Hij kende God. Hij groeide op in de dienst van de Heer. Samuel 3. En de jonge Samuel diende de Heere onder toezicht van Eli. En dan staat er verder bij, het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. De Heere sprak niet. De Heere had zich verborgen. Als we de Heer niet kennen, hem niet volgen, zijn woord niet kennen, als we niet leven zoals de Heer dat wil, dan verbergt de Heer zijn aangezicht voor ons. En dat is een les. Dat is een les voor ons. Misschien zegt er wel op dit moment van, ja, ik heb al de hele tijd het gevoel dat de Heer ver weg is. Kijk eens in uw hart. Dat is de oproep. We hebben geen God van veroordeling. We hebben een God van liefde. We hebben een God van genade. Maar we moeten wel leven volgens zijn principes. En dat begint bij wedergeboorte, bekering. En leven volgens zijn geboden, zijn principes. Het woord van God was schaar, staat er dan. De Heer sprak niet meer. En als de Heer niet sprak, kan hij ons ook niet leiden naar de overwinning. Zoals dat gebeurde bij Jericho. Daar sprak de Heer duidelijk en ze leefden van overwinning naar overwinning. Ze hadden het voorspoedig. In hoofdstuk 4 staat er een geschiedenis. Ik ga het vertellen. Op een gegeven moment worden de Filistijnen, die gaan Israël aanvallen. Op die dag vallen er 4000 mensen van het volk van Israël. Werden gedood. Dan staat er in hoofdstuk 4, vers 3. Toen het volk in het kamp teruggekomen was, zeiden de oudsten van Israël, waarom heeft de Heer ons vandaag voor de Filistijnen verslagen? Waarom? Ze kunnen het weten als ze naar Deuteronomie 31 hadden geluisterd. Als ze dat hadden gekend, hadden ze het geweten. Namelijk, ze hadden terug moeten keren naar de Heer. Dat staat er. En dan gaan ze een oplossing bedenken om de Filistijnen te verslaan. Laten wij vanuit Silo de ark van het verbond van de Heer bij ons nemen. En laat die in ons midden komen, opdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijanden. Wat was nou de fout met die gedachte? Wat was nou de fout? Ze dachten dat die ark, die kist van hout, bekleed met goud, dat die hun kon verlossen. Ze dachten niet eens aan de Heer. Ze dachten aan de ark. Dat is zelfs met dat kruis. Het is een mooi versiersel voor de ark. Het wijst ons op het werk van Christus. Maar als je dat kruis gaat aanbidden in plaats van Christus, dan gebeurt er niks. Dat is trouwens nog een nepkruis ook nog, want dat is niet van hout. Dat is niet van hout, dat is gewoon een stukje ijzer bekleed met stof. Maar het echte kruis is van hout. Vervloekt is ieder die aan het hout hangt. Jezus heeft voor ons de vloek gedragen. Vervloekt is ieder die op het hout hangt. Jezus heeft in onze plaats de straf gedragen. Weggedragen aan het hout. Ik zeg het nog eventjes met heel gechargeerd. Dat is een nepkruis. Dat moeten we niet aanbidden. Wij moeten Jezus aanbidden. Die waarde heeft gemaakt voor ons. Voor het kruis. Voor ons is het kruis een symbool waaraan Jezus voor ons is gestorven, onze straf heeft gedragen, ons in de vrijheid heeft gezet. Zij zeggen hier, laat ons de ark halen. Die zal ons verlossen. Mooi niet. En ze gaan het toch doen. Ze gaan de ark halen en de priesters gaan mee, Hofni en Pinehas. Ze komen daar met die ark aan, zuilen in het kamp, in het legerkamp. En wat gebeurt er dan? Staat er dan in vers 5. Toen de ark van het verbond van de Heer in het kamp kwam, dat de hele Israël zo'n uitbundig gejuich aanhief dat de aarde dreunde. Ze waren zo blij met die ark, met die kist met hout. Met die versierde kist, ze waren er zo blij mee. Dat ze gingen juichen, want ze dachten, nou hebben we het lek boven. Nu gaan we de Filistijnen verslaan. En zelfs de Filistijnen die hoorden dat gejuich, die dachten van, nou is het gebeurd, want God is in het kamp gekomen. Bij de Israëlieten, nou gaan we eraan. Want ze wisten wel dat de God van Israël machtig was. Weet u het ook dat hij machtig is? De God van Israël is machtig, alleen beide kampen maakten een fout. God was er niet, er was een kist. God komt pas op het moment dat je je bekeert. Dat had hij ook gezegd, als je je bekeert op mij en alle baals en de Astartes wegdoet, dan ben ik er. Dan ga ik voor je strijden. Waarom gebeurde dit? Als je dan verder leest, ze worden verslagen. Er vallen dus 30.000 mannen. Vallen er. En die Filistijnen maken de ark buit. Maar waarom gebeurde dit nou? Omdat ze de God van Israël hadden verlaten. En, waarom hadden ze, en omdat ze hem verlaten hadden, kenden ze het woord van God niet meer. En dan komen we weer terug bij Jozua. Bij die tekst die we gelezen hebben. En dan ga ik naar vers 8. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond. Maar u moet het dag en nacht overdenken. Zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Dan immers zullen uw wegen voorspoedig. Dan zult u uw wegen voorspoedig maken, dan zult u verstandig handelen. Het is nodig dat we doordrenkt zijn van het woord van God. In Colossenzen staat, het woord van God woont er rijkelijk in u. Psalm 1 zegt hetzelfde als wat hier staat. Als we zijn woord en zijn wetten overdenken, zullen onze wegen voorspoedig worden. Waarom? Omdat we dan keuzes maken in overeenstemming met wat God wil. Als we doen wat God wil, dan houden we ons aan zijn principes. En dan zullen de keuzes die we maken ook in lijn zijn met hem en met zijn woord. Als je niet naar God luistert en niet handelt volgens de principes van dit woord, dan kom je in de problemen. Want welke keuzes ga je maken als je het woord niet kent? Welke keuzes ga je maken in je relaties? Bijvoorbeeld, het woord zegt er genoeg over. Ik ga het ook niet over uitweiden. Maar denk er maar eens over na. Welke vrienden heb ik? Brengen die vrienden mij bij Jezus? Of trekken ze me daar vandaan? Wat doe ik met mijn geld? Heb ik genoeg aan wat God mij geeft? Of wil ik meer? En brengt me dat in de problemen? Ja of nee? Een paar voorbeelden. Hoeveel tijd spendeer ik aan dit boek, aan de woorden van God? En hoe serieus neem ik dat woord? Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond. Maar u moet er dag en nacht over denken. Zodat u nauwlettend zult handelen, precies, overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken, dan zult u verstandig handelen. Verstandig handelen. Het is bijna een vies woord geworden in de evangelische gemeente. Helaas moet ik dat zeggen. Toen ik tot geloof kwam, kwam ik in een volle evangelische gemeente terecht. Alles moest van de geest. Gelukkig was die voorganger ook iemand die heel veel wees op het woord, van woord en geest. Maar er is een tijd geweest dat de stroming alleen maar was van zweven. We hebben er nog de weeën van, de naweeën. Het is woord en geest. Het woord staat vast. De Heilige Geest is betrouwbaar. Maar we hebben helaas te maken met een naaper van de Heilige Geest. Die ons soms op het verkeerde spoor brengt. Daarom moeten we alles toetsen aan het woord. En als we dat niet doen, dan kan het best zijn dat je uit balans raakt. Dat je dingen gaat doen die niet zijn volgens Gods woord. Volgens zijn principes. Verstandige keuzes, daar gaat het om. En die maken we als we God kennen, de Heilige Geest in ons hart woont en het woord kennen. En daar wil ik het bij laten. Amen. Zullen we samen bidden? Hemelse Vader, u bent een genadige God, een barmhartige God, Heer. Heer, als iemand zich bekeert tot u, Heer, dan weten we, Heer, dat u zich over die persoon ontfermt. Heer, als we fout hebben gemaakt, Heer, dan doet dat pijn in uw hart, Heer. Als we onze zonde belijden bij u, Heer, dan bent u barmhartig en genadig. Heer, doet u alles weg. Heer, dan vernieuwt u ons hart en ons leven, Heer. Ja, wij prijzen u daarvoor. Heer, u bent een liefdevolle vader. Heer, we hebben vanmorgen gehoord. Dat is zo, Heer. Heer, maar het is ook zo, Heer, dat u het beste met ons voor hebt, Heer. En dat u onze regels en principes hebt gegeven. Heer, en dat doet u niet, Heer, om ons te pesten, Heer. Maar dat geeft u, Heer, om het ons goed te laten gaan. Dat het ons goed gaat. Dat we voorspoedig zullen zijn op onze wegen, Heer. Heer, en als we met u wandelen, Heer. Als we door uw geest het spoor laten houden, Heer. Dan mogen we weten, Heer, dat u met ons gaat, met ons bent, elk moment van de dag. Heer, dat u ons zult sterken. Heer, dat u ons in de overwinning zult leiden, Heer, over allerlei dingen, in allerlei zaken. En we danken u ervoor, Heer. Heer, u bent een goede God. Heer, en ik zegen zo, Heer, mijn broeders en zusters. En ik bid u zo, Heer, dat u gewoon spreekt tot hun hart. Heer, en degene die het aangaat, dat ze mogen weten, Heer, dat ze altijd bij u terecht kunnen, Heer. Heer, en dat ze niet hoeven te schamen, Heer, voor wat ze hebben gedaan of wat ook, Heer. Heer, maar dat u hen wil helpen. Juist wil helpen, Heer, omdat u van ze houdt. Heer, en ik bid u zo, Heer, dat u de naprediker bent, Heer, en dat er goede keuzes gaan maken worden in de toekomst, Heer. Waardoor mensen sterk worden, Heer, en krachtig, Heer, tot een getuige voor u, Heer. Dank u wel, in de naam van Jezus. Amen.